Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 69 zingen wij het vierde vers. Mijn broederen, ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En wat er verder volgt, Psalm 69 en daarvan het vierde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 13e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Johannes 13, de versen 1 tot en met 20 Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 30, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
lezen Johannes 13, vers 1 tot en met 20. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af, nemende een linnendoek om gordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnendoek waarmee hij om God was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hen: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, die heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou, en daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen: Verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt ook gij schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Voorwaar, zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiedt, opdat de schrift vervuld worden: Die met mij het brood eet, heeft tegen mij met zijn versenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar, zeg ik u, zo ik iemand zend, wie dien ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze tweede Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 13 en daarvan de versen 3 tot en met 15. Johannes 13 van het derde tot en met het vijftiende vers. We lezen nu alleen het vijftiende vers aan u voor. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Tot zover. Gemeente, het thema van dit schriftgedeelte is de voetwassing. En wij letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de daad van de voetwassing. In de tweede plaats willen we letten op de betekenis van de voetwassing. En in de derde plaats willen we letten op het voorbeeld van de voetwassing. Dus naar aanleiding van dit schriftgedeelte gaat het vanmorgen over de voetwassing. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de daad van de voetwassing. Als we stilstaan bij wat de Heer Jezus deed bij de paasmaaltijd. Hij wies de voeten van zijn discipelen. Bijzonder dat hij dat deed. Onze tweede gedachte, de betekenis van de voetwassing. Dat blijkt als de Heer Jezus aan Petrus gaat uitleggen wat hij daar nu precies mee bedoeld heeft. De voetwassing was ook aanschouwelijk onderwijs. Om te leren wat de discipelen nodig hadden en wat wij allemaal nodig hebben. En ook in welke weg dat te krijgen is. Ik heb het in mijn gebed al aangehaald vanmorgen. Het is een moeilijke les die zelfs Gods kinderen vaak nog niet begrijpen. En waar de Heer Jezus van zei tegen Petrus, wat ik doe, weet ge nu niet. Maar ge zult het na deze verstaan, straks pas. En onze derde gedachte, het voorbeeld van de voetwassing. Ik heb het voorgelezen uit het 15e vers, dat de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen dat hij met deze voetwassing ook een voorbeeld heeft gegeven. Een voorbeeld dat door zijn discipelen en eigenlijk door ons allen zou moeten worden nagevolgd. Gemeente, Christus is met zijn discipelen uit Bethanië gekomen. En wij vinden hen nu in de opperzaal in Jeruzalem, waar de paasmaaltijd wordt gehouden en straks ook het heiligavondmaal wordt ingesteld. En dit hoofdstuk begint met een ontroerend woord. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Deze tekst heeft al heel veel vragen gegeven. Wat wordt bedoeld met voor het feest van het Pascha? Welk tijdstip heeft dit allemaal plaatsgevonden? Wel, ik zal nu niet op al de verklaringen ingaan, maar wij gaan ervan uit dat met het feest van het Pascha wordt bedoeld de paasweek van de 15e tot de 21ste van de maand Nissan. En de paasweek begon op de 14e, waarop de paasmaaltijd werd gehouden. Op deze donderdagavond van de 14e van de maand Nissan is de Heer Jezus met zijn discipelen bijeen om te doen wat zij behoorden te doen, namelijk de paasmaaltijd te houden. En alle dingen zijn in gereedheid gebracht Hij heeft zijn discipelen daarvoor de opdracht gegeven en nu zitten zij aan. En dan staat er: Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. We krijgen hier een blik in het hart van de middelaar. En wij zien hier dat alles wat nu gebeurt en wat straks gebeurt, dat is bij zijn volle bewustzijn. De Heer Jezus weet wat er aanstaande is. Hij weet dat dit de laatste avond met zijn discipelen is. En hij weet dat zijn bitter lijden en sterven aanstaande is. En hij heeft alle macht van zijn Vader gekregen. Johannes wil schrijven: hij is geen martelaar. Hij had alles kunnen voorkomen. Zijn lijden is hem niet overvallen, maar hij wist dat hij van de Vader gekomen was, 33 jaar geleden naar deze aarde. En hij wist ook dat hij weer tot de Vader zou terugkeren en ook in welke weg dat zou gebeuren. En hij wist ook dat in die paasmaaltijd alles heen wees naar hem. En hoe inhoudsvol zijn ook de psalmen geweest van het Hallel die daar bij de paasmaaltijd gezongen werden. Jezus ten volle bewust zijnde wat er op dat ogenblik gebeurde. Dat hij van God uitgegaan was en dat hij tot God een ging, stond op van het avondmaal. Het tijdstip waarop dit gebeurt is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk is het geweest na de paasmaaltijd en voor de instelling van het heiligavondmaal. Er is iets heel vreemds, jongens en meisjes. En wat is vreemd? Wel, normaal gesproken, als men aan tafel ging in het oosten, dan werden altijd eerst de voeten gewassen. Wij kennen dat niet. Wij hebben schoenen aan, wij hebben kousen aan. Maar in het oosten is dat anders, daar droeg men sandalen. En als je open sandalen hebt en je loopt over de stoffige wegen, dan heb je altijd vuile voeten. En als wij binnenkomen en we gaan aan tafel, dan wassen wij eerst onze handen. Maar in het oosten wies men niet alleen de handen, maar ook de voeten. En dat is niet gebeurd. En waarom is dat niet gebeurd? Want daar staat toch de kruik met water, daar staat toch de schaal, daar hangt toch de linnen doek. Al de dingen die nodig zijn voor de voetwassing zijn aanwezig. Waarom zijn de voeten niet gewassen? Ja, wie zou dat moeten doen? Want de discipelen hebben een opperzaal in gereedheid gebracht. Maar in die opperzaal, daar was geen slaaf aanwezig. En voeten wassen, dat is het werk van een slaaf. Dat is het minste werk wat je je in kunt denken. En niet één van de discipelen had zichzelf daarvoor over. Nee, sterker nog, we lezen in Lucas 22 dat zij met elkaar getwist hebben wie van hen de meeste zou zijn. Ze wilden voor de ander niet onderdoen. Ze hebben wel die schaal zien staan, ze hebben wel de doek zien hangen. En ze wisten wel dat het nodig was dat er een van hen dat vuile werk zou doen, maar ze dachten er niet aan om dat bij elkaar te gaan doen. Ik denk dat ze best de voeten van de Heer Jezus nog wel hadden willen wassen. Maar niet de voeten van elkaar. Ze wilden niet voor elkaar buigen. Ze wilden niet voor elkaar onderdoen. Abigaël had dat wel willen doen. Toen ze David ontmoette, toen zei ze dat ze bereid was om de voeten van zijn knechten te wassen. En daarmee heeft ze uitgesproken dat ze heel diep wilde buigen, de minste wilde zijn van allen. Maar hier wilde niemand de minste zijn. En dan plotseling, terwijl niemand het verwacht, jongens en meisjes, staat de Heere Jezus op. En hij legt zijn klederen af, hij doet zijn gordel af en zijn opperkleed. En hij neemt de lange linnen doek die daar klaar ligt en hij bindt die voor, zodat hij de handen vrij heeft. En hij neemt het bekken of de schaal die daar klaar staat en hij giet er water in uit de kruik. En hij tilt de schaal op en zet die bij de voeten van een van de discipelen neer en hij buigt neer om de voeten van die discipel te wassen. En als dat werk klaar is, gaat hij naar de volgende discipel en dan naar de volgende discipel, één voor één. En het is doodstil geworden daar in de paaszaal. De discipelen hebben vol verbazing gezien wat hier gebeurt. En ze hebben elkaar aangekeken en beschaamd naar de grond gekeken. En zo komt de Heer Jezus bij Simon Petrus. En Simon Petrus zou Simon Petrus niet zijn als hij nu gezwegen had. En hij roept het plotseling uit: Heere, zult gij mij de voeten wassen? En in de oorspronkelijke taal staat het zo nadrukkelijk dat het woordje gij en mij expres naast elkaar geplaatst zijn. Om het grote contrast te laten zien. U en mij, zult u voor mij buigen en mijn voeten wassen? Waarom zegt Petrus dat, gemeente? Nou, Petrus is iemand met zelfkennis. Hij kent zijn onreinheid. Hij heeft het immers eerder gezegd: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daarom maakt hij bezwaar tegen deze voetwassing. Hij weet dat hij een onreine zondaar is. Weet u wat ik zo verbazend vind? Ongetwijfeld heeft de Heer Jezus ook de voeten van Judas gewassen. En hij weet dat Judas een verrader is. En hij laat ook merken dat hij dat weet. En je zou verwachten dat Judas gezegd zou hebben: zult gij mij de voeten wassen? Ik die een verrader ben, die een huichelaar ben. Maar Judas had geen enkele zelfkennis. Judas liet de Heer Jezus rustig zijn voeten wassen. En hij liet er helemaal niets van merken. Dat kan Petrus niet. En waarom kan Petrus dat niet? Omdat hij zichzelf kent als een groot zondaar. Hij heeft zelfkennis. En hij heeft niet alleen zelfkennis, maar hij heeft ook Christuskennis. Vlees en bloed had hem dat niet geopenbaard. Maar hij heeft duidelijk getuigd als de woordvoerder van allen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hij had zulke hoge gedachten van de Heer Jezus, jongens en meisjes. Net zoals Johannes de Doper, weet je nog? Johannes de Doper had gezegd: ik ben niet waardig dat ik zijn schoenveter losmaak. Dat ik de riem van zijn schoen zou ontbinden. Hij is zo groot en ik ben zo klein dat ik het allerminste slavenwerk aan zijn voeten niet waard ben om te doen. Nou, zulke hoge gedachten heeft Petrus ook over de Heer Jezus Christus. Het is een man met godskennis, het is een man met zelfkennis, het is een man met Christuskennis. En hij vindt deze voetwassing voor de Heer Jezus zo'n diepe vernedering, dat kan niet gebeuren. Dat zal niet gebeuren, dat mag niet gebeuren. Hij wil de Heer Jezus deze vernedering besparen. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na deze verstaan. De Heer Jezus wil zeggen, het gaat mij niet alleen om deze uiterlijke voetwassing, Simon Petrus, maar ik ben bezig om aan u en aan de andere discipel een les te geven. Zichtbaar onderwijs. En op dit moment merk ik dat je dat niet begrijpt. Maar er komt een tijd, dan zul je het verstaan. Nu niet, maar na deze. Na deze, wanneer zal dat zijn? Wel, dat zal enigszins zijn na deze maaltijd, als de Heer Jezus het straks een klein beetje uitgelegd heeft. Maar eigenlijk zal het nog veel meer zo zijn straks met Pasen. Of het zal nog meer zijn met Pinksteren. De Heer leert zijn kinderen niet alles op één en dezelfde dag. Dit aanschouwelijke onderwijs heeft tijd nodig. En hij zal door zijn Heilige Geest steeds meer leren dat deze vernedering nodig is. Nodig om Petrus van zijn onreinheid te verlossen. De voetwassing is hier een beeldgemeente van de geestelijke reiniging. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken, jongens en meisjes, bij een doopsbediening die wij iedere maand mogen meemaken. Dat is ook zichtbaar onderwijs. En nee, dit is niet een sacrament wat door de Heer Jezus blijvend wordt ingesteld, maar de betekenis is wel zo ongeveer hetzelfde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wijs de voetwassing heen naar de bloedwassing. De Heer Jezus wil hier aan zijn discipelen leren dat ze door zijn bloed gewassen en gereinigd moeten worden. En dat is voor Petrus, een kind van God, inderdaad, maar toch is dat voor Petrus nog een moeilijke les. Zult gij mij de voeten wassen? We lezen in onze Heidelbergse catechismus vraag en antwoord 70. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Daar wijst het sacrament van de heilige doop op. Wat is dat? En dat is zo'n diepe verborgenheid, gemeente, dat de sacramenten zijn ingesteld om die diepe verborgenheid, die zelfs Gods kinderen niet kunnen overzien, des te beter te verstaan te geven. Misschien dat Gods kinderen ook vorige week de diepe betekenis van het heilig avondmaal niet eens geheel hebben overzien. Wat ik doe, weet ge nu niet. Ge zult het na deze verstaan. Wat is dat? Met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn. Het is vergeving der zonde van God uit genade te hebben, om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij in zijn offerande aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in godzalig onstraffelijk leven wandelen. Kent u de betekenis daarvan? Weet u wat de Heer Jezus hier aan zijn discipelen heeft willen leren? Mag u het ook uit eigen ondervinding weten, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? De lijdenspreken zijn ook bedoeld om aan Gods kinderen meer en meer onderwijs te geven over de noodzaak van rechtvaardigmaking en heiligmaking. En hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En nou zou je toch mogen verwachten in een gemeente waarin iedere maand het heilig avondmaal mag worden iedere maand de heilige doop mag worden bediend. En waarin ieder jaar drie keer het heilig avondmaal mag worden bediend, dat Gods kinderen dat zouden mogen weten en zouden mogen kennen, wat het is om vergeving der zonde te hebben. En wat het is om door Christus bloed gereinigd en geheiligd te worden. Maar wat komt u er als het goed is achter? In een weg van ontdekking dat de prediking zo nodig is en dat de sacramentsbedieningen zo nodig zijn om daar nader onderwijs in te krijgen. We zullen horen hoe blind Petrus daar nog in is. Onze tweede gedachte, de betekenis van de voetwassing. Want Petrus laat het niet bij die ene vraag, zult gij mij de voeten wassen? Maar hij zegt tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Hij is heel stellig. De Heere had gezegd, gij zult het na deze verstaan, straks pas. Maar Petrus is zo stellig, hij zegt in der eeuwigheid niet. Nooit niet, ik wil er niet van weten, Heere. Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Hij doet er als het ware een eed op. Waarom is hij zo stellig? Denkt Petrus dan dat hij geen reiniging nodig heeft? Van nature, dan weten we niet dat we reiniging nodig hebben. Dan kennen we onze vuilheid niet, onze zonde en ellende. En dat is aangrijpend. Judas kende zijn ellende niet. Hij kende de noodzaak van reiniging niet, terwijl hij ten diepste de enige was van de discipelen die onrein was, die buiten Christus was. Ik hoop, gemeente, dat we onszelf allen zo mogen leren kennen. Als onreine zondaren die reiniging nodig hebben. Maar dat wist Petrus wel. Petrus kende zijn zonde wel. Petrus kende de ontdekkende werking van de Heilige Geest wel. Petrus had wel geleerd om zijn reinigmaking buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus te zoeken. En waarom zegt dan Petrus, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, omdat het hem ontbreekt aan de nadere kennis van de middelaar. Hij had wel gezegd, gij zijt de Christus, dat wil zeggen, gij zijt profeet, gij zijt priester, gij zijt koning. Maar wat verstond Petrus nu van het priesterlijk werk van de zaligmaker? Eigenlijk nauwelijks iets. En dat wil de Heer Jezus hier met deze voetwassing aan hem duidelijk maken. Petrus kan niet plaatsen dat zijn meester zijn voeten wast. Dat zou Petrus bij hem moeten doen en hij niet bij Petrus. Petrus kan niet plaatsen dat de Heer Jezus gekomen is, niet om gediend te worden, want dat wil Petrus heel graag. Hij wil zijn meester dienen, hij heeft hem hartelijk lief. Maar dat de Heer Jezus niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En om dat te leren, zal de Heer hem laten vallen onder zijn toelating in de modder van de zonde, jongens en meisjes. Want er staat Petrus nog heel wat te wachten. Petrus kent zichzelf ook nog niet door en door. Hij heeft meer zelfkennis nodig. En dat zal de Heere hem ook geven straks als hij zijn meester gaat verloochenen. En als hij meer zelfkennis krijgt, dan zal hij ook meer Christuskennis nodig krijgen. En die meerdere Christuskennis, die zal de Heere hem ook geven. En dan zal hij pas zien na deze, waarom de Heere Jezus nou zo diep heeft moeten buigen. Dat hij niet alleen zijn mantel heeft afgelegd voor Simon Petrus en gebogen heeft bij de voeten van Simon Petrus, maar dat dat afleggen van de mantel een beeld was van het afleggen van zijn leven. Hij moest niet alleen buigen in het stof, maar hij moest de dood in. Waarom? Om de onreinheid van Simon Petrus weg te nemen. Dat gaat de Heere hem leren. Als profeet. En straks gaat hij het doen als priester. Jezus antwoordde hem, indien ik u de voeten niet wassen, gij hebt geen deel met mij. De Heer Jezus is een zachtmoedige leermeester. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij wordt niet boos op Petrus. Want velen vandaag zouden zeggen, kijk, dat is ongeloof van Petrus. Hij moet gewoon geloven. Nee, de Heer Jezus begrijpt dat Simon Petrus dit zo nog niet geloven kan. Dat Simon Petrus nader onderwijs nodig heeft. En dat doet hij ook op zo'n wijze dat hij het hart van Petrus raakt. Hij weet dat er één ding is dat Petrus niet kan missen. En wat is dat, jongens en meisjes? Dat is de Heer Jezus. Dat is echt duidelijk in het leven geworden van Petrus. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. En nu zegt de Heer Jezus tegen hem, Petrus, als ik u niet was, ik wil je wel overslaan, maar als ik je niet was, dan heb je geen deel met mij. En daar gebruikt hij een hele veelzeggende uitdrukking. Geen deel hebben. Als u die uitdrukking hoort, dan denkt u ongetwijfeld aan het Oude Testament. Dan denken we aan het beloofde land. Dan denken we aan de erfenis. Er waren er die geen deel hadden in het beloofde land. En dat is wat de Heer hier eigenlijk tegen Petrus zegt. Hij zegt, Petrus, als ik u de voeten niet was, dan heb je geen erfenis. Dan heb je geen deel. Dan heb je geen deel in het beloofde land. Dan heb je geen deel in het hemelse Kanaan. Als ik u de voeten niet was, dan bent u onrein en dan blijft u onrein. En dan kom je de hemel niet in. Dan, je kunt alleen maar erven met mij. En erven met mij, dat kun je alleen als je deel hebt aan mij. Dus ik moet je reinigen, Simon. Als ik je niet reinig, heb je geen deel aan mij. Als ik je niet reinig, dan kun je niet zalig worden. En daar raakt Christus een diepe snaar in het hart van Simon Petrus. Want dan slaat Petrus ineens totaal over naar de andere kant. Geen deel aan Jezus? Maar dat kan niet. Toen de Heere hem gevraagd had, zult gij lieden ook niet weggaan? Toen heeft hij gezegd, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, dat heb ik wel geleerd, dat er niemand anders is dan u. En als de Heere zegt, gij hebt geen deel aan mij, dat is onmogelijk. En dan roept Simon Petrus het uit, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Hij zegt, Heer, ik wist niet dat de betekenis was. Ik wist niet dat u ons dat hiermee wilde leren. Maar als dat de boodschap is, niet wassen, geen deel. Ja, ik heb niet alleen vuile voeten, maar ik heb ook vuile handen. Ik heb ook een vuile mond. Ik heb ook vuile ogen. Dan alles wat niet bedekt is. Alles wat aan de buitenlucht bloot staat, bij wijze van spreken. Alles wat zichtbaar is aan mij, dat moet gereinigd worden. Zeg niet dat Petrus geen zelfkennis had. Want dat blijkt wel heel duidelijk uit deze uitspraak. Als hij zegt, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en ook het hoofd. Dat was juist de reden van zijn weigering. Hij was onrein en Jezus was rein. En daarom kon hij niet verdragen dat die reine Jezus zijn vuile voeten ging wassen. Maar als dat dan moest, wel, hij was geheel onrein. David had het ook geleerd. We gaan het straks zingen uit Psalm 51. Was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. O, als dat te betekenen is, Heere, dan liefst alles. Hoe uitgebreider de wassing, hoe groter het deel aan u. Wel, er is niet een deel in mijn lichaam dat u kan missen. Petrus laat geheel toch ook weer een bewijs van zijn onkunde. En dan gaat de Heere hem opnieuw onderwijs geven. En hij zegt tot hem, die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Kijk, Petrus heeft wel deel aan de Heere Jezus. Petrus is wel gewassen, maar hij moet ook nog gewassen worden. Wat de Heere Jezus hier leert eigenlijk, dat is de reiniging van de reinen. En daarvoor gebruikt hij een beeld wat Petrus wel begrijpt en wat jullie ook wel begrijpen, jongens en meisjes. En dat is een beeld hoe dat het ging in Palestina. Aan het begin van de dag dan wiesen de mensen zich helemaal. Zodat ze schoon bijvoorbeeld naar een feest gingen of naar een maaltijd gingen, dan hadden zij zichzelf helemaal gewassen. Maar als ze dan aankwamen bij de bruiloft bijvoorbeeld of bij de maaltijd, dan hadden ze een weg afgelegd. En ondertussen waren hun voeten die ze net gewassen hadden, die waren weer vuil geworden. En dan moest, voordat de maaltijd begon, moesten die voeten opnieuw gewassen worden. Die voeten wassen, dat was niet één keer, maar dat was telkens weer opnieuw. Dat was dagelijks en soms wel meerdere keren op een dag. En Petrus, zo bedoel ik het als het gaat over de reiniging. Die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen. Petrus, als je zegt dat ik je helemaal moet wassen, dan zeg je daarmee eigenlijk dat je nog niet gewassen bent. Als je zegt dat ik je helemaal moet wassen, dan zeg je eigenlijk dat je nog geen deel hebt aan mij. En is dat zo? Ontken je nu werkelijk dat je geen deel hebt aan mij, dat je deel hebt aan mij? Petrus, je bent al gewassen. Wanneer is hij dan gewassen? Wel, toen de Heere in zijn leven gekomen is. De doop wordt wel genoemd het bad der wedergeboorte. Zo schrijft Paulus daarover aan zijn geestelijke zoon Titus in Titus 3 vers 5. Het bad der wedergeboorte. In de wedergeboorte leren wij, daar ligt alles al in. In de wedergeboorte ligt de rechtvaardiging en in de wedergeboorte ligt de heiliging. In de wedergeboorte wordt de zondaar Christus ingeënt en krijgt hij deel aan Christus en aan al zijn weldaden. In die zin is Petrus al gewassen door het bad der wedergeboorte. In die zin is hij al gerechtvaardigd en hij is al geheiligd. Er heeft al een algehele wassing plaatsgevonden, want de wedergeboorte die betreft al de delen van de mens. De handen, het hoofd, de voeten, het hart, al de delen van de mens. En dat hoeft zich niet te herhalen. Petrus moet niet dagelijks wederom geboren worden. De wedergeboorte is maar één keer nodig. We hebben het gehoord uit het onderwijs wat de Heere gaf aan Nicodemus. Alleen in zijn eigen ogen is Petrus nog helemaal onrein. Zijn handen, zijn hoofd, zijn voeten. In zijn eigen inleving is hij nog een zondig mens. Dus wat gebeurd is in de wedergeboorte, dat moet ook in ons leven worden toegepast. En als het gaat over die toepassing, dan had Petrus nog veel dingen die hij niet begreep. Dan had hij nog veel dingen die hij niet verstond. Ik denk bijvoorbeeld als het gaat over de rechtvaardiging. Wat verstond Petrus van de rechtvaardiging? Van de vergeving van zijn zonde. Wat verstaat hij daarvan straks? als hij de Heer Jezus verloochend heeft en hij in zijn eigen waarneming verloren moet gaan. Dan kun je wel zeggen, ja, maar je bent al gewassen in de wedergeboorte. Nee, in de beleving is hij een doodschuldige zondaar. En moet hij leren dat goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En wat verstaat Simon Petrus van de heiligmaking? Dat datzelfde bloed van de Heere Jezus dat hem wast van zijn schuld, dat hem dat ook moet wassen van de zondesmet. En dat hij niet één keer zijn voeten bezoedelt, maar dat hij dat dagelijks doet. En dat hij de Heer Jezus niet één keer nodig heeft, maar gedurig nodig zal moeten hebben. Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Petrus, een dagelijkse bekering is nodig. En in die dagelijkse bekering hoort het benodigen van mij. In de zonde die je iedere dag en iedere keer opnieuw doet. Nee, je hoeft niet te zeggen dat je geen deel hebt aan mij. Want je hebt wel deel aan mij. Je hebt deel aan mij gekregen. In de wedergeboorte en bij de belijdenis, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat is allemaal waar. Maar kinderen des Heren, het zou een nabetrachtingspreek kunnen zijn. Dat wassen van de voeten is een weerkerende zaak. De Heere zegt tegen zijn discipelen, gij zijt allen rein. Op één na. En wie zijn rein? Dat zijn al degenen die van nieuws geboren zijn. Gij zijt allen rein. Die totale wassing, die wedergeboorte, hebben jullie niet meer nodig. Dan op één na. Niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zeide hij, gij zijt niet alle rein. Eén is er niet wederom geboren. De Heer Jezus weet het precies. Eén is een leugenaar. Eén is een verrader. Eén is er die zichzelf totaal niet kent. Die de Heer Jezus rustig zijn voeten laat wassen. En die zichzelf niet als een onreine zondaar kent. Die ook niet buigen wil onder andere discipelen. Maar die geen last heeft van zijn hoogmoed, die geen last heeft van zijn zondige bestaan. Gij zijt niet allerein. Dat is een ontdekkend woord geweest voor Judas gemeente. De Heere laat merken dat hij het weet. Wat er in deze nacht gaat gebeuren. Dat Judas de zoon des mensen zal verraden met een kus. Hij doet wel alsof hij een kind van God is. Maar hij heeft geen deel aan Christus. Hij is niet wederom geboren. Hij kent zichzelf niet. Hij kent Christus niet. En die boodschap is tot ontdekking. Had dat Judas maar op zijn knieën gebracht? Had hij zijn schuld maar erkend? Had hij maar uitgeroepen, Heere, als er nou één is die gewassen moet worden, geheel nog gewassen moet worden, dan ben ik het. Want zij zijn rein, maar ik ben onrein. Alleen die zelfkennis die miste Judas. Hij ging door op de weg die hij ingeslagen was. Gij zijt niet alle rein. Aangrijpend, er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen die geen last hebben van hun onreinheid en die onrein zijn. Die niet wederom geboren zijn. Die zich rustig door Jezus laten wassen. En die geen besef hebben, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En er zijn ook mensen die last hebben van hun onreinheid. En die zeggen, Heere, ik zou eigenlijk nog helemaal gewassen moeten worden. Niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en ook mijn hoofd. Want ik ben onrein van lippen, ik ben onrein van handen, ik ben onrein van voeten. Ik ben gans melaats, ik moet helemaal nog gewassen worden. terwijl de Heere juist tegen die Petrus zegt, nee Petrus, dat is niet nodig, gij zijt gewassen. Door het bad der wedergeboorte, maar wat nodig is, en daar is deze diepe vernedering van mij ook voor nodig. Wat nodig is, is een dagelijkse reiniging, een dagelijkse zuivering van alles wat je iedere dag verkeerd doet. Je hebt wel deel aan mij, maar je moet leren mij te benodigen. Benodigen in de rechtvaardigmaking, dat komt straks wel. Maar ook benodigen in het stuk van de heiligmaking. We gaan naar onze derde gedachte, het voorbeeld. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. En wat er verder volgt, Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Onze derde gedachte, het voorbeeld van de voetwassing. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? We hebben gezien, er ligt een les in van reiniging. Reiniging die nodig is. Maar er ligt nog een les in. Ze hadden zojuist ruzie gemaakt, jongens en meisjes, toen ze aan tafel zaten, wie van hen de meeste was. Ik ga die voeten van hem niet wassen. Dat kan hij beter doen, of hij kan het beter bij mij. Ik ga dat niet doen. En die les die heeft de Heer Jezus ook willen geven aan zijn discipelen. De voetwassing is niet alleen een beeld van reiniging, maar de voetwassing is ook een beeld van zelfverloochening. Dat is een moeilijke les op de leerschool van vrije genade. Hij zegt, ik heb een voorbeeld gegeven ter navolging. Gij heet mij meester en heren. Ik ben eigenlijk de grootste, zo spreekt u mij aan. U noemt mij meester, u noemt mij heren. En dat is goed, want dat ben ik ook. Ik ben uw heren, ik ben uw meester. En wat heb ik gedaan? Ik als uw heren, waar u allemaal tegenop kijkt, heb uw voeten gewassen. En als ik nu die de heren ben, dat gedaan heb, dan heb ik daarmee een voorbeeld gegeven voor jullie allemaal. Want dat moeten jullie ook doen. Gij zijt schuldig elkanders voeten te wassen. Het is natuurlijk niet zo dat de Heer hier een nieuw sacrament instelt. Het gaat ook hier niet om de letterlijke navolging. Er zijn wel gemeenten waar men dit letterlijk doet, elkaars voeten wassen. Wel, in onze cultuur is dat helemaal niet nodig. Zo is dat ook helemaal niet bedoeld. Nee, het gaat om de geestelijke intentie. Het gaat om de zelfvernedering. De zelfverloochening. Het gaat om het bukken en buigen voor elkaar. Het gaat om het dienen, niet het heersen, maar dienen. En als ik dat nu gedaan heb, zegt de Heer tegen zijn discipelen, dan bent u schuldig om dat te doen. Als je dat niet doet, dan maak je schuld. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En die gelukkig zie je niet alleen op het zijne, maar een igrexie ook op hetgeen des anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. Die zichzelf vernederd heeft. Die zichzelf vernietigd heeft. Die de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. En dan mogen we wel vragen met de grote meester. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Zo zijt gij schuldig elkanders voeten te wassen. Nou moeten we van dit voorbeeld geen misbruik maken. Het gaat hier om zelfverloochening, het gaat hier om ootmoed. En dat is voor ons allemaal een moeilijke les, omdat we in ons verbondshoofd Adam de hoogmoed zijn toegevallen. Maar dit woord wordt ook wel eens misbruikt. Alsof wij altijd maar onder de ander moeten gaan staan, ook al zou het gaan ten koste van de waarheid. Nee, de Heere vraagt zijn kinderen nooit om in te stemmen met leugen. Dit kan niet gebruikt worden om het verkeerde goed te praten. Het gaat hier om zelfverloochening. Maar zelfverloochening is wat anders dan Gods wet verloochenen. Want Gods kinderen hoeven Gods wet nooit te verloochenen. Zij mogen, als het over de waarheid gaat, strijden. En dan hoeven ze niet de minste te zijn. In het strijden voor de waarheid mogen ze pal staan voor Gods wet en voor de boodschap van zijn woord. Maar als het gaat om eigen eer, als het gaat om eigen naam, dan moeten zij de minste willen zijn, zoals Christus de minste wilde zijn. Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Toen de Heer Jezus was in het huis van Simon, jongens en meisjes, toen was er een vrouw die de voeten van de Heer Jezus heeft gewassen, heeft nat gemaakt met haar tranen en afgedroogd met haar haren. En toen was Simon boos. En toen heeft de Heer Jezus tegen hem gezegd, gij hebt mij geen water gegeven om de voeten te wassen. Simon was hoogmoedig. Simon miste die zelf. Hij stond boven andere mensen. En als Gods kinderen op hun plaats zijn, dan staan ze niet boven andere mensen, staan ze ook niet boven zondaren of zondaressen. Maar dan kunnen ze eronder staan. Gelijkerwijs ik u gedaan heb, hij boog voor de voeten van zijn onreine discipelen. Hij wilde hun vuile voeten in zijn heilige handen nemen, om ze te reinigen en te wassen. En dat vraagt hij in het stuk van de heiligmaking van al zijn kinderen, ja, van ons allemaal. Want zonder heiligmaking zal niemand God zien. Gelijkerwijs ik gedaan heb. Kijk, je kunt hetzelfde nadoen, maar als twee mensen hetzelfde doen, dan is het nog niet hetzelfde. De Heere zegt gelijkerwijs. Dus ik heb dit gedaan vanuit de liefde. En u zou het ook moeten doen vanuit de liefde. Ik heb het gedaan met het doel van mijn zending. En u zou het ook moeten doen met het doel wat de Heere u voor ogen gesteld hebt. Ik heb het gedaan met volharding. Simon Petrus heeft tegengesproken, maar ik ben het blijven doen. U zou het moeten doen met volharding. Ik heb het gedaan met ootmoed. U zou het moeten doen met ootmoed. En in deze maatschappij zou men zeggen, ja, maar zo kom je er niet. Het zijn bekrompen mensen die zo denken. En weet je wat de Heer Jezus zegt, jongens en meisjes? Zalig zijt gij, zo gij deze dingen doet. Opnieuw een zaligspreking. Bij het avondmaal hebben we er ook drie gehoord. De Heer zegt niet, zalig zijt gij als gij deze dingen weet. Nee, dat is niet zo moeilijk. Maar zalig zijt gij als gij deze dingen doet. En dat is wel moeilijk. Dat kan alleen als Petrus mag leven uit de vereniging met Christus. Dat hij weet wederom geboren te zijn. Dat hij weet dat de Heer Jezus zijn zaligmaker is. Dat is groot. Maar wat hij moet leren, dat is uit Christus te leven. Hem te benodigen. En weet je wat de christenen zijn die het meest geleerd hebben, gemeente? Dat zijn die mensen die het diepste kunnen buigen. Die het meeste op hun meester zijn gaan lijken. Die zijn voetstappen leren drukken. Door eer en oneer. Door goed gerucht en door kwaad gerucht. De Heere geven dat we daar iets van mogen leren betrachten. Het zou er anders uitzien in het kerkelijke leven. Denkt u niet? Het zou er anders uitzien op deze wereld als we meer op hem zouden mogen gelijken. Die de waarheid nooit geweld heeft aangedaan. Maar die niet zijn eigen eer heeft gezocht, maar de eer van zijn Vader die in de hemelen is. Een vuile voet, hebt u er last van? Of bent u onrein zonder dat u er last van hebt? Gij zijt niet allerein. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Ik hoop dat de boodschap van de doop die we zo vaak mogen horen naar binnen mag staan en zo vaak mogen zien. Dat we onszelf voor God verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf leren zoeken. Kinderen des Heren, is een week geleden toen stond de tafel aangericht. En hoe is het nou vanmorgen? Ach, dan zegt u misschien, dominee, er ligt een week achter. Ik zit met vuile voeten hier vanmorgen in de kerk. En ik had me voorgenomen om ze nooit meer te bezoedelen. Ja, dat is niet gelukt. En dat zal ook niet lukken. Want wij moeten door dit aardse tranendal, door deze woestijn waarin we de voeten echt nooit schoon kunnen houden. Maar waarin er een fontein geopend is voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Amen.